NPO Radio 1. NOS NTR.
Minister Hoekstra maakt zich al langer zorgen over witwassen via banken.
Vaak is het de georganiseerde misdaad die ervoor zorgt dat geld wordt witgewassen en daar banken voor gebruiken.
ABN AMRO heeft nu een tik op de vingers gekregen van de Nederlandse Bank, de toezichthouder op de banken. Lara Rensen. Want ABN controleert particuliere klanten onvoldoende, dus de gewone rekeninghouders. En dan kan er zomaar gefraudeerd worden of witgewassen worden. Alle 5 miljoen particuliere klanten moeten daarom nu doorgelicht worden. En mogelijk wacht de bank een boete of een aanwijzing, zoals dat heet. Bestuursvoorzitter van ABN, Kees van Dijkhuizen, probeert het uit te leggen.
Ja, we hebben de afgelopen jaren vooral zijn begonnen bij de hogere risicoklanten. Dus in de private bank, eigenlijk al voor de Panama Papers zijn we daar al naar gaan kijken. We hebben dat ook met onze bedrijven gedaan, zowel in het buitenland als in Nederland. Zijn we aan het onderzoeken verder om precies te kijken dat de dossiers op orde zijn. En nu voor onze particuliere klanten, dat is natuurlijk het grootste deel. Maar verhoudingsgewijs wel het laagste risico. Maar voor die particuliere klanten wil men ook dat wij dus nu die dossiers beter op orde brengen. Anders doen, sneller doen. En dat gaan we nu doen.
Want de Nederlandse bank vindt dat de rekeningen van de gewone klanten niet op orde zijn.
De Nederlandse bank vindt dat dat beter moet dan het nu is. En op het moment volgen we dus wel alle transacties van onze retailklanten. Dus als we alle transacties die ze doen, als die opvallend zijn, dan pikken we die eruit en dan gaan we er naar kijken, hey, wat is hier aan de hand? Maar we doen bijvoorbeeld wanneer een klant naar binnen komt bij ons, de intake, daar is het wel zo dat we beter nog kunnen kijken, waar ga je die rekening voor gebruiken? Ga je echt de vraag stellen, ga je hem echt niet gewoon gebruiken voor onroerend goed transacties bijvoorbeeld. Dus meer zakelijke transacties. Want daar hoort niet de particuliere klantenkring te zitten.
En hoeveel particuliere klanten gaat het?
Nou, we hebben zo'n 5 miljoen, ruim 5 miljoen klanten. En die gaan we voor het grootste deel overigens geautomatiseerd. Uiteraard gaat dat gebeuren. Maar een aantal, groot aantal zal ook met het handje, zoals dat dan heet, ook bekeken gaan worden. Dat betekent dat we daar dus ook die voorziening nu voor getroffen hebben.
Ervaart u dat als een tik op de vingers, dat u dit wordt aangezegd door de Nederlandse Bank?
Ik baal hier natuurlijk wel van, want je wil natuurlijk niet dat tegen je verteld wordt. Je wil dat gewoon zelf aangepakt hebben, dus dat vinden we wel heel vervelend, ja.
Kunnen hier nog boetes uit voortrollen? Denk bijvoorbeeld aan die enorme megaboete die collega bank ING heeft gekregen. Hangt u ook iets zoiets boven het hoofd?
Nou, wij maken geen vergelijking met andere banken, maar we hebben wel in het persbericht aangegeven dat sancties kunnen volgen, een aanwijzing bijvoorbeeld, of een boete door autoriteiten die kunnen volgen. Dat hebben we transparant gemeld nu.
Ja, het zou kunnen. André Meijnema van de economieredactie is bij me. Hebben de banken hun zaken nog steeds niet op orde, André? Want het is toch de zoveelste keer dat ze op het matje worden geroepen?
Ja, blijkbaar. Een probleem van hardnekkige en gebrekkige klantcontrole, screening daarvan en dus gebrekkig risicobeheer. Het tekortschietend toezicht op witwassen. Dat blijkt bankbreed te zijn en ook nogal hardnekkig. Ze zijn toch wel drukdoende, naar aanleiding van eerdere tekortkomingen en gaten in de interne controles en nieuwe regelgeving en zo. Maar dat is nog lang niet klaar. En dat is ook waarschijnlijk ook nooit klaar. Natuurlijk, je bent nooit klaar met controleren en nagaan en de vinger aan de pols houden. Mm. Maar ja, in de voorbije jaren zijn wel via allerlei gelekte administraties, zoals de Panama Papers, en natuurlijk allerlei financiële criminele constructies opgedoken die dwars door de banken heen liepen.
En ook via particuliere rekeningen dus.
Precies, uiteraard. Ja. En via bedrijven, noem maar op. En herhaalde keren moesten dus de toezichthouder en de autoriteit in actie komen en op de vingers gaan tikken en links en rechts boetes uitdelen. Vorig jaar toen die megaboete bij ING van 775 miljoen euro. Verzekeraar Vivat, die heeft een tik op de vingers gekregen in februari, jongsleden. Triodos Bank ook in maart. Rabobank heeft een boete van 1 miljoen gekregen wegens gebrekkige administratie van wie de eigenaar van rekeningen zijn. En nu dus ABN AMRO.
Is toetsen en screenen of compliance, hè, zoals ze dat bij banken noemen, gewoon dat je houden aan de regels, zo ingewikkeld?
Ja, blijft best wel, want banken zijn natuurlijk heel groot en hebben ook heel veel klanten. En heel veel transacties en heel veel financieel verkeer over en weer. Ze zijn natuurlijk internationaal, niet alleen maar nationaal, maar internationaal. In het buitenland zitten de klanten die misschien veel minder makkelijk bereikbaar zijn en te toetsen zijn en na te gaan dan de klanten in het eigen land. Het is allemaal digitaal geworden. Je opent zomaar een heel snelle rekening zonder dat je vroeger echt je fysiek moest melden bij een bankkantoor. En geld verliest natuurlijk heel snel de hele wereld rond. Ja, en om te beginnen was het controle een tijd terug eigenlijk niet zo'n prioriteit. Was het meer administratie, kopietje paspoort en klaar. En vroeger had je ook veel meer klantcontact tussen de bank en de mensen. En papierhandel eromheen. En nu is dat zeg maar door alle ontwikkelingen een heel ding geworden. En dan heb je allerlei programma's lopen, zoals bij ING van Know Your Customer. Of bij de ABN AMRO, Customer Due Diligence. Kortom, alles op gericht om de klant en zijn gedragingen in kaart te brengen. Want banken hebben een poortwachtersfunctie. Ze zijn gatekeepers geworden. Ze zitten bovenop de klant om te zien wat hij doet, of dat kosher is. En dus is het de hele dag door monitoren en screenen en checken en dossiers bijhouden, doorlichten, alert zijn, signaleren, melden. En dan kijken ze dus naar zaken, zoals nu fout gegaan is bij ABN AMRO, naar klanten die bijvoorbeeld gewoon een rekening hadden waar gewoon een salaris op binnenkwam en de rekeningen van betaald werden. Bijvoorbeeld een bedrijfje is begonnen, yogales is gaan geven of misschien wel pedicure, weet ik wat.
Ja.
En de klanten betalen via die rekening, die gewone rekening, wat ze verschuldigd zijn. En daarvoor zegt de bank, ja, maar dat is eigenlijk geen particuliere rekening meer. Dat is een zakelijke
rekening.
Ja. En daar gelden andere criteria voor, andere soorten monitor. Nou, en daar moeten ze waardoor die 5 miljoen klanten heen vlooien.
En gaan mensen daar wat van merken als je klant bent bij ABN AMRO?
Nou, nee, de meeste niet hoor. Het gaat heel veel. Gaat natuurlijk automatisch met het controleren. Er zijn allerlei algoritmes en slimme programma's voor ontwikkeld die dingen die niet deugen of afwijkend zijn, die oppoppen. En je hoeft er ook niet met je paspoort langs de bank om dat allemaal weer in orde te gaan brengen. Maar het kan ook wel zijn als mensen transacties zien en gedragingen en financieel verkeer op jouw rekening. Waarvan ze zeggen dat is niet helemaal zoals wij denken dat het zou horen.
Dan krijg je een belletje of
niet? Dan krijg je een belletje en dan kan de bank contact opnemen.
Oké. En 5 miljoen klanten aanlopen, dat lijkt me een hele operatie, André.
Ja, heel veel mensen. Kost veel menskracht, veel geld ook. De bank is ook begonnen aanvankelijk met de hele operatie. Bij de zakelijke kant, het commerciële, de bedrijven, de grote bedrijven, het MKB. Veel met buitenland ook. En wat ik ook al zei, ja, je zoekt maar een keer de klant op die in het buitenland ergens een overschrijving heeft gedaan. Waar zit hij en hoe reageert hij wel? Maar nu is het ook binnenland, dus de gewone rekeninghouders, jij en ik. Mensen met gewone rekeningen met al die betalingen eroverheen lopen. En dat zijn er zoveel dat ABN AMRO dus ook daar extra geld voor uit de kast moet halen.
Maar dat gaan wij dan als klanten weer betalen?
Nou, dat zou zomaar een keertje kunnen terugvloeien in de zin van hogere kosten voor je rekening.
Ja, oké. Goed, dankjewel. André Meijnema over het op de vingers tikken van de Nederlandse bank, door de Nederlandse bank van ABN AMRO. Ik praat door met Moussa Elmas. Hij is compliance expert, gespecialiseerd in klantintegriteit. Dat is precies waar ABN AMRO nu voor het matje is geroepen. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Meneer Elmas, we hebben het in het nieuws best vaak over witwascontroles bij banken en wat er dan misgaat. Zijn die controles de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden of lijkt dat maar zo?
Ik zou dat zeker bevestigd willen beantwoorden in die zin dat die controles belangrijker zijn geworden. Mede door de toegenomen veel eisentijd vanuit meerdere interne en externe stakeholders, zoals de maatschappij, de politiek, de regelgever, maar ook de toezichthouders. Mm. Maar het is ook zeker gedreven door de toegenomen scherpte bij interne stakeholders. In die zin dat wordt onderkend dat het bankwezen steeds meer is blootgesteld aan de toegenomen georganiseerde criminaliteit. En dat betekent ook dat banken zelf aan zet zijn om die poortwachtersrol op eigen initiatief en proactief zo goed mogelijk in te vullen. Mm. En nu is het natuurlijk wel gedreven ook door reactieve inspanningen in de zin van toezichthoudersactiviteiten. Maar die controlemechanismen zijn zeker toegenomen.
Ja, dus banken zijn er wel mee bezig. Hoor ik dat een beetje ook in uw woorden door? Maar ik hoor net van André Meijner, maar dat het behoorlijk ingewikkeld is ook, al die controles.
Ja, ik denk dat daar de complexiteit ligt. Banken zijn hier al mee bezig. Sterker nog, deze regelgeving is van ongeveer de jaren 90 afkomstig. En het is al ongeveer 30 jaar van kracht. Alleen de intensiteit van de normen is dusdanig toegenomen dat daar een zeer complex werkveld
dus er worden meer normen gesteld aan banken?
Ja, en wat vooral een belangrijk punt is, in aanvulling op die voorgaande spreker, wat ook terecht opmerkt met de ontwikkelingen. We hebben een principle-based en een risk-based benadering qua wetgeving. Hetgeen betekent dat instellingen zelf hun keuzes moeten maken om die risico's zo goed mogelijk beheersbaar te maken. En het is vaak omgeven met grijze gebieden. En die keuzes die instellingen maken, die risk-based keuzes, worden achteraf getoetst door de toezichthouder. En dat is niet altijd één op één gelijk te stellen met normen die vooraf heel erg duidelijk zijn.
Mm. Want de realiteit is wat ingewikkelder.
De realiteit is wat ingewikkelder, want we zien in de praktijk dat die principle-based benadering, die risk-based benadering steeds meer een perceptie krijgt, vooral bij private instellingen, van een rule-based aanpak. althans een interpretatie. En dat zijpelt dus ook weer door naar bijvoorbeeld bevindingen van toezichthouder. Als gevolg van instellingen bijvoorbeeld genoodzaakt zijn om 10.000 dossiers op orde te brengen.
Heeft u voor ons een voorbeeld wat u wel eens tegenkomt bij banken, zonder dat u nou neemt en shamed? Waar hebben we het hier over?
Nou, waar de complexiteiten in liggen, natuurlijk hebben we voorbeelden. Want het gaat hier echt niet alleen om het op orde krijgen van dossiers. Het grijze gebied bijvoorbeeld heeft betrekking op meerdere keuzes van instelling. Het gaat niet om een kopietje van een paspoort. Maar wie is nou daadwerkelijk die klant die bij jou zaken wil gaan doen? En wat doet die klant? Wat voor soort activiteit? In welk land is die klant actief? Mm. Wie zijn de uiteindelijk belanghebbenden achter die klant? En waarom zijn structuren nou op een bepaalde manier opgezet in allerlei exotische landen waarbij er allerlei verschillende instellingen betrokken zijn?
En dan moet je daar vragen over stellen als bank.
Zeker, sterker nog, je moet gewoon het materiële KYC-principe, ken uw klantprincipe toepassen. In die zin dat je echt doordrongen van moet zijn wie de klant is, wat die klant doet, waarom die bij jou gaat bankieren, welke transacties er zullen worden uitgevoerd, wat de herkomst is van dat geld. En continu ongoing dat toepassen.
Ja, maar ja, banken willen natuurlijk wel geld verdienen. Dus als je te veel vragen stelt, dan gaat die klant weg. Of niet? Ja,
de kunst is denk ik om aan compliance en CLD, ook in de bewustwording vooral, want ik zie daar ook wel een winnelement, een dusdanig gestalte te geven dat ook interne stakeholders, maar externe stakeholders, onderkennen dat CLD een integraal onderdeel is van de dienstverlening. En hoe beter je klant kent, hoe beter je in staat bent om dienstverlening aan te bieden. En ik denk dat dat ook wel een cruciaal punt is.
En CDD, dat is Customer Due Diligence, hè?
Exact.
Compliance ook, dat is toch gewoon je aan de regels houden? Waarom altijd van die ingewikkelde termen, denk ik dan? Zou het niet simpeler zijn als je het noemt wat het is?
Ja, dat zou ook kunnen. Maar bij deze materie moeten we wel voor ogen houden dat het vooral ook internationaal gedreven is. Ja. Ook met de link met de georganiseerde criminaliteit. Want wat we ons behoren te realiseren is dat de integriteitsregelgeving en vooral de anti-witwasregelgeving in belangrijke mate gestoeld is op regelgeving van internationale organisaties, zoals de Financial Action Task Force en Money Laundering, en bijvoorbeeld ook de Europese Unie. En van daaruit zijpelt het door en heeft het impact op Nederland.
En daar komen ook dit soort begrippen vandaan natuurlijk.
Ja, absoluut. En dat is dus de reden dat er ook heel veel internationale begrippen worden gebruikt, maar vooral ook dat er een internationale aanpak benodigd is. Want het valt of niet staat niet alleen met Nederland, maar heel veel landen zijn blootgesteld aan dit soort risico's.
Dank, Moussa Elmas, compliance-expert, gespecialiseerd in klantenintegriteit. Dank je wel, hoor. We gaan nog even naar de files. Bianca Damink.
Er staat weer file op de A7 van Zaandam naar Horen tussen Purmerend Noord en Afrit A.